De laatste lied wat we zo zingen, u bent eindeloos mooi. En dat we ons leven echt als een offer aan hem willen geven, als een lofoffer. Dat is eigenlijk een hele bijzondere samenvatting van waar ik met jullie vanmorgen over wil nadenken. Ik wil heel graag met jullie nadenken over de heerlijkheid van Christus. En dan over het lam en de leeuw. De leeuw van Juda en het lam van God. En het is zo kostbaar, vind ik zelf, om over die heerlijkheid van Christus echt te spreken. Omdat het heel, ik vind het heel teer. In de zin van, en heel kwetsbaar. Omdat het zo indrukwekkend bijzonder is waar je over spreekt. En dat je het met een grote heiligheid en heilig ontzag, ik Gods woord open om daar echt samen over na te denken. We hebben de vorige keer, 2 weken geleden, hebben we het gehad erover dat ik u heb uitgelegd wat eigenlijk heerlijkheid nu betekent. Dat Hebreeuwse woord wat er gebruikt wordt, is kaboot. En dat betekent eigenlijk wat iemand zwaar maakt, wat iemand zeer gewichtig maakt. Eigenlijk beschrijft het dat woord wat iemand heel erg imponerend maakt. En dat wordt ook soms van mensen gezegd, zoals bijvoorbeeld van Jozef, de zoon van Jacob, die was onderkoning in Egypte. En zijn heerlijkheid, staat er, zijn kaboot, was eigenlijk de hoge positie als onderkoning. Dat was eigenlijk, als je mensen ontmoet die, zeg maar, als de koning hier binnen zou wandelen, of we zouden weten dat koning Willem-Alexander vanmorgen hier in de dienst zou zijn, dan is er een bepaalde heerlijkheid wat om hem heen is. Hij is de koning van Nederland. En dan gaan we daar ook recht voor zitten. We hebben ons voorbereid, want de koning is in ons midden. En die heerlijkheid wat hem omstraalt als majesteit, en zeker als de koningin Maxima daarbij is, wat dat echtpaar dan omstraalt aan heerlijkheid, dat zal ons echt ook recht doen zitten en ons voorbereiden. En zo is er ook sprake van het kaboot van Yahweh. Zijn verschijning was zeer imponerend. Dat ging als Yahweh, de Heere God, zich toonde, dan ging dat gepaard met storm, met vuur, met wolken, met bliksemstralen, met donderslagen. En Psalm 18, vers 7 tot en met 16 beschrijft die ontzettende, adembenemende, imponerende verschijning. En in deze heerlijkheid konden mensen het niet uithouden. Want daarom werd die heerlijkheid versluierd door een wolk. En zo ook met de Heer Jezus. De opgestaande Heer heeft heerlijkheid. Hij is imponerend. Hij is indrukwekkend. En straks, als we hem zullen zien, dan zullen we, zeg maar, op dat moment zal in vervulling gaan waar de Heer Jezus op de moeilijkste momenten van zijn leven heeft gebeden. En dat is uw bestemming. De bestemming is, kijk, we zeggen altijd onze bestemming is de hemel. Maar als er een hemel is waar Jezus niet zou zijn, dan zou ik daar niet kunnen zijn. Wat moeten we de eeuwigheid daar eigenlijk doen, als hij dan niet is? En die heerlijkheid van Christus, waar Jezus eigenlijk voor bidt in de moeilijkste uren van zijn leven, in Johannes 17 kunt u dat lezen, in de moeilijkste uren dan bidt hij en vraagt hij de Vader voor diegenen die hem gegeven zijn, en dat wordt regelmatig in dat gebed wordt dat herhaald, die mij gegeven zijn, dat ze bij mij zijn om mijn heerlijkheid te aanschouwen. En die heerlijkheid, die imponerende heerlijkheid, die mogen we nu al in geloof mogen die aanschouwen. Dat is maar ten dele natuurlijk. Omdat we ook wij, zeg maar, eigenlijk met een, ik heb dat dan eens in een andere preek gezegd, dat we met een druppel van Gods imponerende heerlijkheid, met een druppel van zijn genade, een druppel van zijn liefde, verzadigt ons al. Meer kunnen we niet aan. Er was 1 persoon, 1 mens, die dat wel aankon. En dat kwam omdat hij zelf God was. Jezus. Hij kon die hele liefde, die hele genade, die hele barmhartigheid als lievelingszoon, als steeds een bron van vreugde, staat er in de Spreuken. Hij was de bron van vreugde voor de Vader. Maar die liefde en die genade en die heerlijkheid van Christus en van de Vader, dat is een oceaan. En daarvoor moet je een nieuw lichaam hebben ontvangen, een nieuwe ziel, een nieuw hart, om dat te kunnen bevatten, om in die heerlijkheid te mogen vertoeven. Maar waarom ben ik nu met die serie begonnen? Ik ben begonnen met deze serie omdat het drie grote belangrijke uitwerkingen kan hebben in uw leven. Als u echt met die heerlijkheid van Christus bezig bent, en we hebben dus gezien als middelaar, we hebben gezien als hoge priester, en vanmorgen wil ik met u nadenken over de leeuw van Juda en de lam Gods, dan heeft dat drie enorme uitwerkingen op uw leven. De eerste uitwerking die het zal hebben, als u met die heerlijkheid van God samenkomt, Jesaja 6, laat daar iets van zien, maar altijd komt dat terug, dat mensen, als ze in die heiligheid en die heerlijkheid van God komen, dan deinzen ze terug, omdat die heiligheid van hem onze eigen onheiligheid en onreinheid openbaart. Dat is ook nodig, omdat je dan het offer van Christus kunt omarmen. Dat is nodig dat je je eigen onreinheid ziet, je eigen onheiligheid ziet, omdat je dan naar het offer van Christus toerent en zegt van, Heer, u bent voor mij gestorven, u bent voor mij opgestaan en u heeft me gereinigd en geheiligd. En het tweede wat dat in die heerlijkheid van Christus, om die te echt te bezien, is eigenlijk dat heiligingsproces dat we gaan lijken op het beeld van de Heer Jezus. Dat zal dat absoluut zijn uitwerking eigenlijk hebben, dat we echt mogen ervaren in uw leven geestelijke groei, verandering. Verandering en vernieuwing van denken. En dat komt door het aanschouwen van de heerlijkheid van God. Dat komt door het aanschouwen van, dat zijn teksten in de Bijbel die ons dat openbaren. Ik heb die al genoemd, maar ik wil dat nog eens benadrukken. Dat aanschouwen van Christus, het zien van zijn heerlijkheid, zal u absoluut veranderen. Absoluut veranderen. En wat dat derde, wat dat in uw leven zal uitwerken, is een diepe aanbidding. Hoe meer u gaat zien van de heiligheid en de heerlijkheid van Christus, hoe meer de enige reactie die wij dan kunnen doen, de enige gepaste reactie, en daar zullen we ook vanmorgen over nadenken, de enige gepaste reactie is neerwerpen, neerbuigen, aanbidden. Aanbidden. En dit alles gaan we lezen. Ik wil met u echt graag twee vele hoofdstukken lezen, omdat ze zo ontzettend indrukwekkend zijn. En van daaruit dan met u over dat lam en de leeuw nadenken. En dat is Openbaring, als u een Bijbel bij je heeft. Ik heb de teksten, is te veel om te projecteren, maar ik lees het u voor. Openbaring 4. Hij valt steeds een beetje weg. Openbaring 4. Er staat, hierna zag ik, dat is Johannes, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin van mij had horen spreken, zei, kom hier, omhoog, en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel. En op die troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen van jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte klederen en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon Dit zijn de zeven geesten van God. En voor de troon was een glazen zee, als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw. Het tweede dier leek op een kalf. Het derde dier had het gezicht als van een mens. En het vierde dier leek op een vliegende arend. En de vier dieren kwamen elk voor zich. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom. En van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: heilig, heilig is de Heere, de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden: u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en ze zijn en zijn zij geschapen. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde en onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij: huil niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied en zeiden: u bent waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En we zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. En ze zeiden met luide stem: het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat erin is, hoorde ik zeggen: aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Vader, wat is het toch indrukwekkend om een blik in de hemel te zien, wat Johannes ons beschildert in deze brief. We willen u bidden dat als we deze indrukwekkende hoofdstukken, als we daarover nadenken, dat u met die heerlijkheid zo ons bedouwt, dat we stil worden in onze zielen, in ons hart, zodat u echt daadwerkelijk tot ons kunt spreken en iets van die heerlijkheid kunt laten zien, wat onze ziel zal verzadigen, ons van binnenuit zal veranderen. En dat we zelf ook die gepaste reactie hebben, dat we u alleen willen aanbidden. En dat we ons leven uitgieten voor u, tot lof en heerlijkheid van uw naam. Openbaring 4 en 5, dat is een indrukwekkende beschrijving van wat Johannes mag zien. Het is een overweldigend visioen van Gods troon en het hele hoofdstuk 4 gaat volledig over de heerlijkheid van God. Zijn soevereiniteit als schepper, als koning van het universum. En nadat, ik heb ook een serie gehad over die zeven gemeentes in Klein-Azië. En dat beschrijft eigenlijk die hoofdstukken 1 en tot en met 3 die daaraan vooraf gaat. Die beschrijven wat zich eigenlijk afspeelt op de aarde. En dan opent zich een deur. Een deur van de hemel en hij hoort een stem als van een bazuin die hem uitnodigt, die Johannes uitnodigt, kom en stijg op. En hij krijgt toestemming om in de hemel binnen te gaan, de woonplaats van God. Hij mag zien wat er in de toekomst gaat gebeuren. De toekomst van de wereld zoals die vastgesteld is in Gods plan, in Gods raadsbesluiten. Daar staat, deze dingen moesten geschieden. Dat is een goddelijk moeten. Hij mag zien wat de kruisdood van Jezus de toekomstige uitwerking zal zijn van de voltooiing van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het einde van de geschiedenis. En wat hij ziet, wat Johannes ziet, het eerste in de Openbaring 4, is iemand op de troon. Omschreven met beelden van edelstenen zoals jaspis, sardius, wat Gods majesteit en heiligheid uitdrukt. Hij ziet een indrukwekkende troon die een centrale positie heeft in de hemel. Want alle wezens die Johannes dan ziet, die staan rondom deze troon. Die troon is omgeven door een regenboog als smaragd. Wat laat zien dat het een troon is van genade. Gods troon waar hij voor staat met die regenboog, herinnert aan het verbond. Dus de gebeurtenissen, wat Johannes dan gaat zien, staan in het teken van Gods trouw. Staan in het teken van Gods trouw aan mensen, Gods trouw aan de schepping. En de nadruk op hoofdstuk 4 staat, valt op God. Jezus' heerlijkheid wordt eigenlijk pas in hoofdstuk 5 beschreven. Met die diverse edelstenen wat Johannes zegt, laat hij zien Gods glorie en majesteit. Die troon staat centraal. Rondom die troon staan nog 24 tronen en daarop zitten ouderlingen. En waarschijnlijk, zijn dat de mogelijke gelovigen, alle gelovigen uit het Oude en Nieuwe Testament. Daarom is ook 24, 12 stammen, 12 apostelen. Die dingen die uit de troon voortkomen, zijn bliksemflitsen, donderslagen. Wat herinnert aan die indrukwekkende verschijning van God op de berg Sinaï. Het drukt zijn geweldige, overweldigende grootheid uit. Gods macht, oordeel en de oordelen die komen. Alles staat in de heerlijkheid, in het teken van de heerlijkheid van God, die verschijning. En Johannes ziet vier mysterieuze wezens. De ene lijkt op een leeuw, de ander op een rund, de ander op een mens en de vierde lijkt op een arend. Maar die wezens hebben zes vleugels en roepen voortdurend heilig, 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 denkend aan Jesaja 6. En de taak van deze vier dieren is voortdurend de lofzang voor God. Ze prijzen, aanbidden en naderen God in zijn oneindige heiligheid en kracht. En telkens als God aanbeden wordt door deze vier dieren, dan werpen de 24 oudsten hun kronen die ze hebben ontvangen, werpen ze neer en ze blijden dat God waardig is om alle heerlijkheid, eer, kracht te ontvangen, omdat hij alles geschapen heeft door zijn wil dat we bestaan en dat hij alles de overheersende geweldige schepper is. God is de soevereine koning, de koning van het universum, de eeuwige, de heilige en almachtige. En alles draait in de hemel op die plek om de aanbidding van hem als schepper. En dan wordt de focus veranderd. Als dat beschreven is, die aanbidding van God, die heerlijkheid van God, de troon en alles wat er omheen is, die 24 ouderlingen die kronen, die eer geven aan de Heere God, dan gaat het beeld verschuift. Hoofdstuk 5. Het verschuift naar de Zoon. Jezus komt en wordt beschreven, dat hele die verlossingsgeschiedenis en alles komt tot een beslissende wending. Johannes ziet in Gods rechterhand een boekrol. En die boekrol die is verzegeld met 7 zegels. En wat die boekrol beschrijft en wat in die boekrol staat, weten we alleen doordat het in Openbaringen wordt het uitgelegd. Maar die boekrol, daarop staat de toekomstige raadsbesluiten. Niemand kan die inhoud lezen, want het is verzegeld. Het symboliseert eigenlijk die verzegeling. Het symboliseert dat verborgen plan voor de voleinding van de wereld. De definitieve overwinning over het kwaad en de vestiging van Gods koninkrijk. En dan komt er een sterke engel. Die sterke engel zegt: wie is waardig? Wie is waard om die boekrol te openen? Wie is waardig om die raadsbesluiten die God heeft vastgelegd bekend te maken? Meer nog, wie is waardig om de inhoud van het boek, om dat van kracht te laten worden? Wie is er waardig om dit te vervullen? Zal er een dergelijke persoon op aarde gevonden worden die dit raadsbesluit van God tot voleinding kan brengen? Dat iemand dat kan tot een nieuwe aarde en een nieuwe hemel, dat het koninkrijk van God en er geen tranen meer zijn. Is er iemand die dit raadsbesluit van God tot voleinding kan brengen? En die vraag klinkt door het hele heelal. Er staat hemel, aarde en onder de aarde. Is er iemand in de hemel, op de aarde of onder de aarde? En wat met onder de aarde wordt bedoeld, is het dodenrijk. Is er iemand? Heeft iemand de macht om die boekrol te nemen en die boekrol te openen? En heeft iemand de macht om dat tot die raadsbesluiten te vervullen? En dan blijkt de totale machteloosheid van de mensheid tegenover de wereldgeschiedenis en het wereldbestuur. Geen mens en geen ander schepsel kan het heft in handen nemen. Niemand kent het geheim van de geschiedenis. Gods raadsbesluiten zouden verborgen blijven. Erger nog, ze kunnen niet worden uitgevoerd. En Johannes is geweldig onder de indruk. Hij heeft namelijk, hij is oud, hij heeft het lijden gezien. Hij heeft de machtelaren gezien. Hij heeft de eerste gelovigen gezien die voor de leeuw geworpen werden. Hij wordt zelfs veracht, verguisd, gemarteld. Ze zijn gekruisigd. Het is een uitzichtloze situatie. Zal het kwaad dan toch zegevieren? Zal er dan geen rechtvaardig oordeel zijn? En Johannes begint intens te huilen. Hij huilt vanuit die diepe teleurstelling vanwege de onwaardigheid van de mens, de angst dat de inhoud van het boek niet zijn kracht tot kracht zal worden en Gods wil niet zal worden uitgevoerd. Het is stil in de hemel. Iedereen houdt de adem in. Is er niemand waardig? En er treedt een ouderling naar voren en zegt tegen Johannes: ween niet, ween niet. En dan wijst die ouderling op de leeuw van Juda, de wortel van David. En die leeuw van Juda, dat verwijst naar een gebed en vervulling van Jacob over zijn zoon Juda. Dat is een profetie die vele jaren, honderden jaren teruggegeven is als Jacob zijn zonen bij zich roept en hij bidt voor iedereen. En het gebed wat hij uitspreekt over zijn zoon Juda is kort samengevat Genesis 49 vers 18. Laat de tekst maar zien. Juda, jij bent het, jou zullen je broers loven. Die andere 11 stammen zullen de stam van Juda loven. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich buigen. Juda is een leeuwenwelp. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzamen. En Jezus is die vervulling van deze belofte uit de stam Juda. Een koning uit Juda die voor eeuwig zal regeren uit het geslacht van David. Hij heeft overwonnen door zijn kruisdood en opstanding. Hij heeft de zonde, de dood en Satan verslagen. Hij heeft koninklijke autoriteit. Zie de leeuw uit de stam van Juda. En dat roept de enorme verwachting op dat er een leeuw zal uittreden uit die troonzaal. De koning die verwacht wordt als heerser. Ik heb eens nagedacht over die kenmerken die in de Bijbel staan van die leeuw van Juda. En het eerste wat je ziet is koninklijke autoriteit. Jezus is de beloofde koning uit de stam Juda. Hij is de rechtmatige heerser over Gods volk en de hele wereld. Het tweede is, het spreekt van kracht en van moed. Een leeuw staat symbool voor onverschrokken kracht en moed. Jezus overwon de Satan, de zonde, de dood door zijn kruisdood en opstanding. Die leeuw staat voor overwinnaar. Hij heeft de wereld overwonnen. Jezus zal als koning komen als koning der koningen komen. Hij is de rechter der wereld. Jezus zal als koning terugkomen om te oordelen. En het vijfde is, die koning is een bescherming van zijn volk. Zoals een leeuw zijn welpen beschermt, Zo waakt Jezus over zijn volk en verdedigt hen tegen de geestelijke vijanden. En dat is wie Jezus is. En Johannes verwacht dat te zien. Hij kijkt op en wat ziet hij? Hij ziet niet een leeuw, hij ziet een lam als geslacht. Maar een lam als geslacht, staande. Een lam waar de halsleden als het ware nog zichtbaar is, maar staande. Het lam ligt niet in een plas bloed. Het is staande en dat is, zeg maar, die tekenen als offer, maar hij leeft en regeert. 7 horens en 7 ogen, volmaakte kracht, macht, koningschap, alwetendheid, door Gods geest. En dat lam, dat staat voor onschuld. Voor onschuld en reinheid. Jezus is zonder zonde en volmaakt in gehoorzaamheid aan de Vader, heeft hij zijn leven gegeven. Het staat voor een offer voor de zonde. Zoals het paaslam geslacht werd in Egypte. Zo werd Jezus geofferd voor de verzoening van de volk, voor de zonde van zijn volk. Dat paaslam, wat geslacht is, is een vervulling van de wet. Jezus is het ware paaslam. En als ik naar een lam kijk, dan moet ik denken aan zachtmoedigheid en nederigheid. Dat hij zich gewillig overgeeft aan het lijden, zonder zich te verzetten. En het lam wordt ook geslacht voor verzoening en vrede tussen God en mensen. En dat lam nadert de troon. Dat lam. Hij neemt de boekrol. Wat een moment. Wat een indrukwekkend moment dat Jezus de boekrol aanneemt en daarmee ook het koningschap aanvaardt. En neemt hij plaats als de zoon van de Vader op de troon. Jezus zal die boekrol niet gaan voorlezen. Hij zal die boekrol openen en het geschrevene laten gebeuren. Hij is het die Gods plan kan uitvoeren. De enige die Gods plan kan uitvoeren. En nadat Jezus het lam zijn koningschap heeft aanvaard en zit op de troon, breekt er een ongekend, ongeëvenaard gejuich op. Ze vallen neer, vol aanbidding, met reukwerk. Dat zijn de gebeden van Gods kinderen. Jezus wordt bezongen omdat hij waardig is de boekrol te nemen en die te openen. Hij is waardig omdat hij de leeuw van Juda is, geslacht als een lam. En dan wordt er gezongen, u hebt ons gekocht uit elke stam, taal, volk en natie. U hebt ons gemaakt tot koningen en priesters. En dan die enorme menigte, engelen, tienduizenden, tienduizendtallen, duizenden, duizendtallen. En die hele schepping juicht. Elk schepsel in de hemelen en op de aarde en onder de aarde en op zee, hoorde Johannes het volgende zeggen. Johannes 5, vers 13. Aan hem die op de troon zit en aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Jezus, de heerlijkheid van het lam. Jezus, de enige die waardig is om Gods verlossingsplan uit te voeren. Niet door kracht, nog geweld, maar door zelfopoffering. Hij heeft niet alleen de krachtige koning, maar is ook een nederige dienaar die zichzelf gaf voor de zonde. Daarom is hij waardig om te regeren in eeuwigheid, te aanbidden. Wat betekent dat nu voor het dagelijks leven? Wat betekent dat nu voor uzelf, voor het dagelijks leven? Dat hij de heerlijkheid is van het lam, dat hij de heerlijkheid van de leeuw van Juda, dat hij een lam is als geslacht. Weet je, het eerste wat bij mij gebeurde deze week, toen ik daar zo ontzettend over nadenken was, het ontroerde me gewoon. De meeste dingen heb ik een beetje voorgelezen, omdat ik geen woord wilde missen wat ik heb voorgelezen. Omdat ik zelf zo diep onder de indruk was wat er gebeurt in die Openbaring 4 en 5, hoe God daar geschilderd wordt, hoe hij op die troon zit. En dan kan je naar Openbaring 5 en dan zie je eigenlijk dat er iets beschreven wordt en dat niemand waardig lijkt en dat eigenlijk Gods raadsbesluiten tot het einde komen. En dan zie je dat het kwaad zou gaan overwinnen en dat er geen gerechtigheid en geen rechtvaardigheid zou zijn. Dat er geen Gods koninkrijk is. Dan komt die roepstem van: wie is er waardig? Wie is het waard om dat tot een einde te brengen? En dat je dan gelezen hebt en dat je dan doordacht hebt dat er een leeuw verwacht wordt. De leeuw van Juda uit de wortel van David. En dat hij, dan kan ik me zo voorstellen dat Johannes dan kijkt. Nu komt de koning der koningen, nu komt de leeuw van Juda. En hij kijkt op en wat ziet hij? Een lam als geslacht staande. Het enige wat ik kon doen was aanbidden. Mijn enige gepaste reactie daarop was stilte. Er was een heilige stilte in mijn werkkamer, een diepe heilige overweldigende stilte, een heilige stilte om God echt te mogen naderen en hem te mogen aanbidden. En weet je, als je hier zit en je kent Jezus niet als je Heer en Verlosser, of je hebt het gehoord dat hij Heer of Verlosser is, en je hebt gehoord dat hij koning is en dienaar is, dan wil dat nog niet zeggen dat hij jouw koning en jouw dienaar is. En als ik dat zo beschrijf, en als ik zo diep onder de indruk raak, dan kan ik niks anders doen als dan naartoe vluchten, naar hem toe vluchten, en zeggen: Heer, wilt u mijn koning zijn? Wilt u mijn dienaar zijn? En die troon nodigt dat uit. Dat is een troon van genade. Die is omgeven door een indrukwekkende regenboog. En dat is een enorme uitnodiging. Zoals Thomas zegt: u bent mijn God. U bent mijn God. En als je dat niet zeker weet, en je zit hier, dan neem echt de tijd om die heerlijkheid van Christus te ontmoeten. Om die Heer te ontmoeten en te zeggen: Heer, wilt u mijn koning zijn? Wilt u mijn dienaar zijn? Wilt u mijn God zijn? Het tweede waar ik aan moest denken was: we leven in een wereld vol met chaos. Ik begin nu pas te snappen wat in Matteüs 24 staat, dat er oorlogen zijn en geruchten van oorlogen. Geruchten van oorlogen. Het wordt u al aanbevolen om een overlevingspakket aan te schaffen. Het wordt u al aanbevolen om cashgeld thuis te hebben. Dat u een voorraadje water in de kelder of in de garage zet. Drinkwater. En dat kan natuurlijk enorme angsten oproepen. Mensen die heel angstig gaan leven. in grote angst. Wat gaat er gebeuren? Maar dit, deze openbaring 4 en 5, laat ons zeker weten dat Jezus de geschiedenis leidt. Dat hij het in handen heeft. Hij heeft overwonnen en zijn koninkrijk zal gevestigd worden. En dat we niet uit die angst hoeven te leven. Iedereen moet zelf weten wat hij doet uit zorg voor zijn gezin. Uiteraard. Ik zeg niet dat je niet zorgen moet voor je gezin. Maar iets anders is om vanuit angst en vanuit die angst te leven. Om vanuit die diepe angst te leven. Wat zal er gebeuren? Deze geschiedenis, dat wat God ons openbaart is, dat Jezus heeft die boekrol genomen. Hij ontvouwt de geschiedenis. En dat wil niet zeggen dat er niet iets met jou en met ons en met mij kan gebeuren. Maar we zijn veilig in zijn hand. Hij is soeverein. Hij leidt de wereldgeschiedenis. Hij gaat het koninkrijk brengen. Hij zal, en er zal een nieuwe wereld en een nieuwe hemel zijn, waar geen enkele traan meer zal vloeien. En het derde, wat me diep trof, is, we mogen leven en leren in die nederigheid. Je verwacht een leeuw en wat je ziet is een lam. Hij overwon niet met macht, nog met geweld, maar met zelfopoffering. En je wordt geroepen om zo ook te leven. Dienend, vergevend, dat is het aanbod wat God ons geeft. Om te gelijken, om te gaan lijken op hem. Jezus, het lam. Om daarop te gaan lijken, om dat echt te leven. Vanuit die overgave. Laten we zo samen even stil zijn. Die heilige stilte echt opzoeken. Boudewijn, ik zou je willen vragen al. Misschien dat je al wel iets heel zachtjes speelt. Dat lied, wat we zo dadelijk ook zullen zingen. Is he worthy?